bij CISOPraat, de podcast waarin ik talks van mezelf, oud en nieuw, opneem om te beluisteren via Spotify of een geliefde podcast app. En vandaag gaan we het hebben over Surviving InfoSec, tenminste zo heet de presentatie die ik destijds heb gegeven. Het is een presentatie die ik voor Beercon heb gegeven. Beercon was een congres georganiseerd door de Beer Farmers. Voornamelijk bestaande uit Britse security professionals en ook een aantal Nederlandse. En dit praatje gaat eigenlijk meer over hoe je omgaat met bepaalde issues waar je tegenaan kan lopen in het vakgebied. En dan met name niet technisch, maar meer psychisch. De burn-out rate, zou ik willen zeggen, van mensen die in dit werkveld werken, is relatief hoog. En ik denk dat ik wel kan verklaren waar dat door veroorzaakt zou kunnen worden. Maar ook heb ik wel wat ervaringen die je kan delen of wat tips waar je misschien iets aan hebt. Om beter met de stress en de issues waar je tegenaan kan lopen om te gaan. En allereerst wil ik het hebben, het kan best zijn dat je deze metafoor al kent. Het is een hele mooie metafoor, de link er naartoe zet ik in de comments. Het gaat om het volgende, namelijk een glas water, wat weegt dat? Dat is even de vraag van deze metafoor. Dus wat denk jij dat een glas water weegt? En dat is natuurlijk een strikvraag. Aan het einde van de presentatie kom ik daarop terug en dan leg ik uit waarom. Als je de metafoor al kent, super, dan weet je waar ik op doe. En zo niet, luister vooral door tot het einde, want dan vertel ik waarom ik deze vraag stel. Het heeft niet zozeer te maken met of een glas half vol of half leeg is. Maar ik kom er dus op terug. Allereerst is een ervaring die ik heb, sowieso dat menselijk gedrag een lastig iets is om te tackelen. En daar heb ik wel een voorbeeld van. Ik ben ooit internetspecialist geweest bij de politie in Amsterdam. Alweer, wat ik zou willen zeggen, bijna een lifetime ago. En toen ik daar werkte, was een van de eerste dingen die ik zei was: let op, Google niet zelf naar adressen of namen of telefoonnummers, want je weet niet waar je op uitkomt. En er is zoiets als een referrer. En een referrer kan weggeven waar je vandaan komt en waar je op hebt gezocht. En waar je op hebt gezocht kan soms ook weggeven waarom je daarop hebt gezocht. Afhankelijk van je IP-adres en wat je precies hebt ingetoetst. Het volgende gebeurde vervolgens. Enige tijd daarna werd in een huiszoeking een sleutelbos gevonden met daaraan een label. En op dat label stond een adres. Ik weet niet meer wat het adres was. Laten we voor het voorbeeld zeggen Dorpstraat 1. En ondanks mijn vermoede pogingen mensen ervan te weerhouden dingen te googlen, is er toch gegoogeld. En toen vond men een website waar een opslagunit, of hoe noem je dat, een soort storage unit, werd verhuurd door een verhuurmakelaar. Maar dat was niet Dorpstraat 1, dat was Dorpstraat 3. Of in ieder geval iets daar in de buurt, maar het was niet nummer 1. En men had het idee dat daar mogelijk wapens zouden worden opgeslagen, gezien context en getapte gesprekken, et cetera. En het probleem was dat door de referrer hoogstwaarschijnlijk de makelaar, wat blijkbaar ook iemand van de onderwereld was, waarschijnlijk de conclusie heeft getrokken: oké, waarom googelt iemand naar nummer 1, terwijl nummer 1 al jaar en dag is verhuurd aan persoon X die schimmige zaakjes doet. waarom zou iemand naar nummer 1 googelen? En gaat hij vervolgens dan uitgebreid kijken bij nummer 3. Nou, je kan je voorstellen dat die dan ook naar het IP-adres heeft gekeken. En in die tijd was het zo dat de IP-adressen van de zogenaamde SendTip-computers, dat waren de computers die politieagenten gebruikten op kantoor. Als internetspecialisten hadden wij andere computers. Maar die IP-adressen die resolveden gewoon naar KLPD Utrecht uit mijn hoofd zelfs. Maar goed, voor de relevantie van het verhaal niet belangrijk. In ieder geval was vrij makkelijk te achterhalen dat de IP-range hoorde bij de politie. En het zal je niet verbazen dat toen wij uiteindelijk bij die opslagunit aankwamen, deze volledig leeg was. En nou, hij was nog net niet geveegd, zou ik willen zeggen. En mijn punt hiermee is dat zelfs als je echt je best doet om menselijk gedrag te beïnvloeden, dus hoe goed je ook uit kan leggen dat iemand iets niet moet doen, je kan het eigenlijk bijna nooit voorkomen dat het toch gebeurt. En dat maakt ons werk wel ingewikkeld. Dus een deel van ons werk gaat om menselijk gedrag, wat lastig te beïnvloeden is. En dat is iets waar we mee om moeten gaan. En ik zou graag duidelijk willen maken dat, ondanks dat het wel zo voelt, het niet altijd volledig onze verantwoordelijkheid is als het gaat om informatiebeveiliging. Wij hebben vaak, ik zeg vaak omdat daar wel uitzonderingen in zijn, maar we hebben vaak vooral een adviserende rol. En dat is onze verantwoordelijkheid. Wij moeten advies geven. En als wij correct en volledig advies hebben gegeven, dan hebben wij eigenlijk onze verantwoordelijkheid vervuld. Onze verantwoordelijkheid is niet de security van onze organisaties, ook al voelt dat vaak wel zo. Wat dat betreft merk ik dat wij daar wel gevoelig voor zijn als security professionals. En een voorbeeld wat ik daarbij wil geven is, bij een van de organisaties waar ik in het verleden heb gewerkt, hadden wij toen last van phishing aanvallen. En die phishing aanvallen waren gericht op WhatsApp. Dus het waren phishing aanvallen waarbij mensen een mail stuurden zonder link en zonder bijlagen. Dat hielp ook bij het aankomen ervan. En dan probeerden ze mensen te overtuigen om hun 06-nummer te geven. En vervolgens gingen ze via WhatsApp proberen of je account over te nemen. Dus dan stuurden ze eerst een bericht waarin ze zeiden, straks krijg je een sms-code, dat was natuurlijk je verificatiecode, en geef die aan me door. En dan namen ze je account over. Of wat ze ook wel deden, was je proberen te overtuigen dat je iTunes giftcards moest gaan halen. En dan wilden ze uiteraard de code hebben. Ik heb toen dat serieuzer werd, dus toen ze echt accounts gingen overnemen en toen het ook lukte, heb ik het advies gegeven om heel WhatsApp zakelijk te blokkeren en te stoppen. Dus gewoon een technische maatregel te nemen die het gebruik van WhatsApp onmogelijk zou maken. Ik gaf meer advies hoor, ik gaf opties. Maar dit was mijn geadviseerde optie. Dus we hebben optie 1, 2 en 3. Maar mijn advies is blokkeer WhatsApp. Er zijn alternatieven die veiliger zijn. En dit is een onnodig risico voor de organisatie. En dat advies is niet opgevolgd. Dus men heeft er toen voor gekozen om WhatsApp te blijven gebruiken. En het risico te accepteren dat daar informatie uit zou kunnen lekken. Of financiële schade van zou kunnen komen. En daar had men een motivatie voor. En dan kan je als security professional je heel onheimlich voelen of het gevoel hebben van, als het nu misgaat is het mijn schuld. Maar dat is niet zo. Jij hebt je werk gedaan. Het is niet allemaal jouw verantwoordelijkheid. Op een gegeven moment wordt het de verantwoordelijkheid van degene die de beslissing heeft genomen. En als jij maar hebt gezorgd dat je voldoende onderbouwd een advies hebt gegeven, dat is eigenlijk jouw werk. En soms is er eigenlijk gewoon niks wat je kan doen. Soms faal je gewoon van, ben je set up to fail, zou ik haast willen zeggen. Een voorbeeld wat ik daarbij kan noemen is, op een gegeven moment bij een van de organisaties waar ik heb gewerkt, wilde men een SIEM-oplossing kopen. En gedurende het proces van de inkoop werd steeds meer duidelijk dat de dienstverlener die de SIEM zou gaan leveren, dat eigenlijk niet kon leveren. Om meerdere redenen, maar het duurde lang. Het was duidelijk dat ze niet begrepen welke use cases we belangrijk vonden, et cetera, et cetera. Het was duidelijk dat het niet ging lukken. En dat heb ik toen ook tijdig aangegeven bij de organisatie, waarin ik zei, luister, deze leverancier kan niet leveren, dit is tijdverspilling. Laten we hiermee stoppen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, maar dat heeft wel jaren geduurd. Wat achteraf gezien misschien niet nodig was geweest. En ik zal nooit vergeten dat bij de laatste demo waar ik bij was, en daar was ik samen met een andere security professional waar ik mee samenwerkte. Het eerste wat de leverancier zei toen de demo startte, dat was: whatever je verwachtingen zijn, doe ze maar door de helft. Wetende dat onze verwachtingen al niet al te hoog waren, was dat toch wel chockerend om een laatste demo mee te beginnen. En uiteindelijk presenteerden ze 5 use cases waarvan er 3 half werkten. Ja, dat was wel schaamtelijk. En daarvan, dat is mijn punt, soms is er gewoon niks wat je kan doen. Ik heb nog net geen rooksignalen aflopen geven om aan te geven dat deze leverancier niet kon leveren. En toch bleef men maar doorzetten. Om uiteindelijk tot dus de conclusie te komen dat het toch echt kansloos was. En dat is ontzettend jammer en het kost ontzettend veel tijd en soms ook geld. Maar het is niet anders. Wat ik zeg, als je alles hebt gedaan wat je kon om maar duidelijk te maken hoe jij denkt dat het gaat lopen en het komt niet over. Ja, soms is er gewoon dus niks wat je kan doen en dan heb je dat gewoon te slikken. Want wat zijn nou typisch dingen die bij ons vakgebied horen? Het is een vakgebied waarin het heel moeilijk is om de kosten die iets met zich meebrengt tegenover de verwachte resultaten te zetten. Niet gehackt worden is iets wat zich heel lastig soms laat vertalen in geld. Soms ook makkelijk. Dingen tegen ransomware zijn natuurlijk dingen die je eenvoudiger kunt afzetten tegen maatregelen tegen ransomware. Als je weet dat de meeste ransomware groepen tussen de 1,5 en 3% van je jaaromzet vragen en je werkt voor een commercieel bedrijf, dan is het misschien makkelijker. Maar desondanks is het wel een vak wat zich heel lastig laat vertalen naar geld. Als we deze kosten maken, wat levert dat dan financieel op, is bij security gewoon ingewikkeld. En tegelijkertijd, ik zei het al eerder, zijn security mensen vaak ontzettend gedreven. Ik zou ons wel willen vergelijken met mensen die in de zorg werken of mensen die met kinderen werken of mensen die in een ziekenhuis werken. En sommige van ons doen dat trouwens ook allemaal. Maar ook als we niet in zo'n sector werken, dan nog zijn de meeste security professionals mensen die ongelooflijk gemotiveerd zijn. En dat maakt het tegelijkertijd dus een vak wat waarbij je gemakkelijk je heel druk maakt over als dingen niet lukken of de risico's die jij ziet, maar anderen zien dat niet. Wij zijn vaak de mensen die de brand zien, maar onze mensen om ons heen zien niet eens de rook van de brand. Maar wij zien de brand al. En we proberen op allerlei manieren duidelijk te maken dat die brand er is of dat die brand op ieder moment kan beginnen. Maar soms wordt dat gewoon niet zo gezien door de mensen om ons heen. Daarentegen worden wij vaak gezien als blokkerend. Dus er zit bijna niemand in zijn handen te wrijven als de security personen van een organisatie de meeting binnenkomen. Dan denkt niemand, oké, kijk, nu wordt het echt leuk. Nu wordt het gezellig. Het is bijna altijd dat mensen denken, oh god, die gaat weer zeggen dat het niet kan. We zijn de doemdenkers als het ware. En we blokkeren, vindt men, innovatie en vooruitgang. Dat maakt dat wij vaak niet de meest geliefde mensen binnen een organisatie zijn. En als je dan ook een aantal andere dingen tegen hebt zitten, wat ik zeg, de kosten versus de resultaten, dan is dat soms extra lastig. En we hebben ook een vak waarin eigenlijk als wij het goed doen, niemand iets van ons merkt. Dus eigenlijk als wij het goed doen, gebeurt er niks. Gaat alles zoals het zou moeten gaan, vergelijkbaar met IT, met andere IT'ers. Terwijl als het niet goed gaat, weet iedereen ons meteen te vinden. Dus we zijn een vakgebied waarin het soms heel moeilijk is om te horen te krijgen van leidinggevenden of collega's. Dat heb je goed gedaan. Of je bent goed bezig. Want als wij iets goed doen of we zijn goed bezig, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan is iedereen gewoon lekker aan het werk en is alles business as usual. Dan doen wij ons werk goed. En grappig genoeg is dat dus iets wat dan niet opvalt. Terwijl als er iets misgaat, dan zijn we de eerste bij wie mensen aankomen te kloppen met waarom heb je ons niet gewaarschuwd of hoe kan dit zijn gebeurd. Dus we zijn wel heel snel op het netvlies op het moment dat iets misgaat. Maar als eigenlijk alles goed gaat, dan is het moeilijk voor anderen om tegen ons te zeggen, hey, dat heb je goed gedaan of je bent goed bezig. Dus je krijgt eerder kritiek dan complimenten. En dat kan ook wel wat doen met je motivatie en het plezier in je werk. En hoe ga je daar nou mee om? Ten eerste zou ik willen zeggen, en dat is al een beetje een aanloopje van een eerder stuk wat ik zei, het is niet allemaal jouw verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is 9 van de 10 keer, nogmaals uitzonderingen daar gelaten, maar 9 van de 10 keer advies geven. Of de juiste risico's benoemen. En de risico's op de juiste waarde schatten. En dat communiceren. Je verantwoordelijkheid is niet de hele security van jouw volledige organisatie. Het rust niet allemaal op jouw schouders. En het is denk ik belangrijk om jezelf dat te realiseren, ook als je 's nachts probeert te slapen. Het is niet allemaal jouw verantwoordelijkheid. En wat soms helpt is kijken of je je werk naar je meerdere of je collega's toe meetbaarder kunt maken. Dus kun je iets met aantallen doen? Kun je aangeven, ik heb zoveel risicoanalyses gedaan dit jaar. Of ik heb zoveel adviezen gegeven en die zijn zo vaak overgenomen. Als je problemen hebt met capaciteit, wat we eigenlijk altijd hebben, kun je aangeven wat je had willen doen, maar niet hebt kunnen doen, omdat je daar niet voldoende tijd of hulp voor had, of budget of iets dergelijks. En wat voor meerwaarde voor jouw organisatie zou het hebben gehad als je dat wel had kunnen doen. Kijk of je meer meetbare metrics kan vinden om je boodschap over te brengen. Een ander belangrijk punt is, gek genoeg vind ik dat ik dat moet zeggen, we zijn geen superhumans. We zijn mensen. En daarom denk ik dat het belangrijk is om ook nee te zeggen. Dus op het moment dat jij weet dat je eigenlijk al te veel werk op je bordje hebt en er wordt aan je min of meer gevraagd of geëist meer te doen, dan is het belangrijk om aan te geven, luister, dat betekent dat ik iets anders niet kan doen. Wat wil je dan dat ik niet ga doen? En noem op wat je dan allemaal op dat moment aan het doen bent. Maak zichtbaar waar je aan werkt, zodat degene die nog meer op jouw bord wil leggen, kan zien wat dat dan betekent. En help ook mee aan het denken in oplossingen. Dus soms weten we wel dat iets gewoon moet. Het is niet optioneel, het moet. En jij weet ook van jezelf dat je het niet meer aan kunt. Kijk of je kunt denken in oplossingen. Kunnen we iemand tijdelijk inhuren voor deze klus? Kunnen we een trainee of een stagiair iets van jouw werk laten overnemen, zodat jij deze opdracht kunt uitvoeren? De oplossing is niet altijd meer geld of meer mensen. Soms zijn er ook compromissen mogelijk. Misschien kun je iets anders tijdelijk uitstellen of pauzeren. Zie of je in ieder geval de adviezen die je geeft zo goed mogelijk kunt vastleggen. Dus geef advies zoveel mogelijk per mail of per memo of in ieder geval schriftelijk. Zodat als er later toch iets misgaat, je altijd kunt zeggen, kijk, ik heb dan en dan jou hier een advies over gegeven. Daar heb je toen voor gekozen dat niet op te volgen. Dus ik begrijp hè, dat je teleurgesteld bent dat dit alsnog gebeurd is, maar ja, dit is jouw keus geweest. Versus dat je moet gaan zeggen, ja, hier hebben we het ooit eens over gehad, ik weet niet meer wanneer, maar ik heb toen tegen jou gezegd dat X. Dat is vaak een lastigere situatie dan als je het ergens vast hebt gelegd. Kijk of je kunt vragen om meer betrokken te worden bij bepaalde keuzes. Soms worden we ook gewoon te laat bij dingen betrokken. En dat maakt het dan dat we dan juist blokkerend zijn, omdat we niet meer in staat zijn om het design aan te passen. Want dat design ligt al vast. We zijn al halverwege de uitvoering. En vervolgens moet jij gaan adviseren over de beveiliging ergens van, wat eigenlijk geen zin meer heeft, want alles is al half af. En dan word je blokkerend, want dan moet je gaan zeggen, ja, dit is niet verantwoord. En er zal ook een stukje gewoon simpele acceptatie in zitten. We zullen soms gewoon moeten accepteren dat mensen doen wat ze doen en niet luisteren naar wat we ze hebben gezegd. Dat mensen eigen keuzes maken, ondanks dat wij ze met klem hebben geadviseerd iets niet te doen. Dat gaat altijd gebeuren. En daar moet je, ja, toch vreselijk mee om leren gaan. En met die woorden wil ik eigenlijk gaan naar een quote die ik nog steeds fantastisch vind. Het is eigenlijk een quote die niet over informatiebeveiliging gaat, per se. Maar hij slaat er, vind ik, wel op. Het is een quote die wordt toegewezen aan William H. Webster, die ooit hoofd van de FBI is geweest. En hij zei, "Security is always too much. Until the day it's not enough." En daarmee komen we bij het glas water in het begin van de presentatie, waarin ik vroeg, wat weegt een glas water? Er was ooit een professor die zei, die eigenlijk die vraag stelde aan zijn studenten, wat weegt een glas water? Nou, er werden een aantal antwoorden op gegeven. En wat hij zei is, eigenlijk maakt het niet zoveel uit wat dit glas water weegt. Want als ik hem 1 minuut in de lucht vast moet houden, dan is dat niet moeilijk. En als ik hem 10 minuten moet vasthouden, is dat op zich ook niet moeilijk. Maar moet ik hem 1 uur vasthouden, dan wordt het al zwaarder. En moet ik hem 1/2 dag vasthouden, dan wordt dat bijna onmogelijk. En de metafoor daarvoor is, denk ik, als het gaat om informatiebeveiliging, dat sommige dingen kun je niet veranderen. Je kunt bepaalde dingen gewoon niet, daar heb je geen invloed op. Je hebt alleen invloed op wat je zelf doet. Je eigen adviezen, je eigen acties en datgene wat wordt toegeschreven als zijnde jouw werk. En op het moment dat men bewust besluit een andere route te nemen, ondanks dat jij het daar niet mee eens bent, kan je dat heel erg lang vasthouden, net als dat glas water. Maar op een gegeven moment is het voor jezelf gewoon beter om dat glas op tafel neer te zetten en weer door te gaan. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze CISO-praat. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Misschien ook wel als je niet per se in de informatiebeveiliging werkt, maar in een ander vakgebied waar het ook zwaar kan zijn psychisch. Dus in dit keer een iets minder technische talk. Ik weet nog niet wat de volgende gaat zijn, maar bedankt voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer.